Dit is een podcast van de NVDA, de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten.
Van harte welkom, leuk dat je luistert naar de allereerste aflevering van de podcastserie Is er ook een doktersassistent in de zaal? We maken deze serie voor de NVDA. Mijn naam is Kitty Joachims en ik ga in deze serie op onderzoek uit. Want waarom is dat vak doktersassistent nou eigenlijk het mooiste beroep van de wereld? Ja, de beste manier om dat te ontdekken is door in deze serie met heel veel doktersassistenten in gesprek te gaan. En vandaag doe ik dat met Sylvia. Zij is trainer, coach, triage. Anoushka werkt sinds 15 jaar als triagist en coach triagisten in opleiding. En ze werkt ook als doktersassistent op de huisartsenpost in Uden. En aangeschoven is ook Marieke. Zij is doktersassistent in een huisartsenpraktijk in Delft. Welkom Sylvia.
Dankjewel.
Jij coacht mensen dus.
Klopt.
Ja, en dat geldt ook voor jou Anoushka.
Ja.
En jij bent daarnaast dan ook werkzaam als doktersassistent.
Dat klopt.
Welkom, leuk dat je er bent.
Dankjewel.
Marieke, jij bent er ook en je hebt dikke boekwerken meegebracht.
Ja, klopt.
Leuk dat je er bent. Welkom allemaal. Nou, je hebt het misschien al in de gaten dat het thema van onze eerste aflevering triage is. Om te beginnen wil ik eigenlijk van jullie gewoon eens weten, wat vinden jullie nou het leukst aan jullie werk als het gaat om het triageren? Want dat is een werkwoord, hè, Anoushka?
Ja, dat klopt. Triageren is eigenlijk in een hele korte tijd volgens een bepaalde structuur erachter komen wat de reden is dat mensen bellen. En om ook de juiste hulpvraag duidelijk te krijgen, maar ook vooral wat is er gaande. Hè? Wij denken niet in diagnoses, wij denken echt in urgenties. Dus het is voor ons heel belangrijk om de meest urgente zaken zo snel mogelijk in het gesprek naar boven te krijgen, zodat wij een urgentie kunnen inschatten om daar de juiste actie op in te zetten. En ja, wat maakt ons vak zo enorm leuk? We leven natuurlijk in een land vol met mensen. Iedereen is anders, alle reacties zijn anders. En wat ik vooral veel ervaar in het vak triage, is dat ik mijn kennis mag gebruiken. Ik ben al 35, 36 jaar doktersassistente. Heel veel kennis vergaard door de jaren heen. En ja, in het vak triage mag je dat ook echt gebruiken. En daar voel ik me gewoon heel erg fijn bij. En toch ook het contact met de mensen. De combinatie daarvan.
Ja. Marieke, hoe lang ben jij al werkzaam als doktersassistent?
Inmiddels 10 jaar.
Oké. En kan je je nog herinneren de eerste keer dat jij echt een triage ging doen? Is dat een spannend moment? Als je dat voor de eerste keer in het echt gaat doen?
Ja, een beetje wel. Je moet toch inderdaad het goede eruit halen wat de mensen vertellen. Ze kunnen hele verhalen vertellen. En daar moet jij wel het goede urgentiepunt uithalen.
Ja, en dan is het aan jou om te filteren wat wel of wat niet belangrijk is in wat ze vertellen.
Klopt.
Ja, ja. Sylvia, jij leert mensen om dat te doen.
Klopt, ja.
Hoe begin je? Waar begin je altijd mee?
Ja, je begint natuurlijk eerst als een patiënt zich meldt aan de telefoon. Dan vertelt hij eigenlijk even in 30 seconden, want zo lang mag je erover doen. Want je hebt daarna natuurlijk het ABCD-verhaal, hè, mm-hmm, waarbij je natuurlijk iemand veilig moet kunnen stellen of de functies, vitale functies, instabiel zijn. En dat betekent ook dat je dan ook het scheidingsmoment hebt dat je misschien een ambulance moet gaan inschakelen. Dus ja, daar beginnen we eigenlijk mee.
Dus eigenlijk zeg je moet in 30 seconden al kunnen inschatten hoeveel spoed erachter zit?
Nou, je onderbreekt iemand eigenlijk na 30 seconden, omdat hij even aan jou vertelt van, goh ja, ik heb zo'n ontzettende last van mijn grote teen en daar bel ik jullie eigenlijk wel over. En dan wil ik eigenlijk heel graag direct al onderbreken en zeggen, goh, goed dat u belt, hè. Voordat u verder gaat, ik onderbreek u even. Ik wil een aantal vragen, spoedvragen aan u stellen, om ook even een aantal dingen uit te kunnen sluiten.
Ja.
Dus die vitale functies. En dat is eigenlijk ook het ABCD-verhaal. Daar beginnen we mee. En daarmee wordt natuurlijk ook getraind voor de junior triagisten. En de triagisten in opleiding, die starten ook allemaal met een ABCD-training.
Ja, ik zie jou ook knikken, Anoushka. Je herkent dat?
Ja, klopt. Klopt. Je laat iemand even heel kort de ingangsklacht vertellen. En dan ga je over naar dus de spoedvragen of iemand vitaal in orde is. Dat er geen ABCD-instabiele situatie is. En daarna kun je volgens een bepaald gespreksmodel ga je dan verder om te kijken van, goh, wat is de klacht? Waar gaan we naartoe? Wat je wel altijd heel erg merkt bij de mensen is dat één bepaald ding staat voorop. De pijn bijvoorbeeld of het bloedverlies. En terwijl er toch tussen de regels door andere signalen zijn dat er meer aan de hand is. En dat is juist het mooie van ons vak, om ook tussen de regels door te luisteren. Van, goh, wat hoor ik nou precies?
Ja. Ja. Ja, want je zegt eigenlijk van soms is er bij iemand gewoon echt iets anders aan de hand dan waar die aanvankelijk voor belt.
Klopt.
Ja. 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 En hoe train je dat?
Hoe train je dat? Ten eerste, wij werken in principe natuurlijk het meeste met doktersassistenten. Alhoewel tegenwoordig ook de eis van INEEN is naar voren gekomen dat wij ook de toegang mogen loslaten. Dus mensen met andere beroepsgroepen toelaten. En wij werkten voorheen eigenlijk altijd met doktersassistenten en verpleegkundigen. Die hebben een bepaalde basiskennis, medische kennis. En ja, wij leren door middel van de coaching om te triggeren van dit zijn spoedsignalen. He, die spoedvragen zijn heel belangrijk. En ook om ze te leren begrijpen, waar vraag ik naar? Want als je bijvoorbeeld in de dagpraktijk werkt, heb je natuurlijk ook hele uiteenlopende vragen. Maar binnen de huisartsenpost ben je vooral gericht op het stuk spoed. En hoe haal ik zo snel mogelijk met de juiste vragen de spoedsignalen naar boven? Haal je de angel, zeg maar, uit het verhaal?
Ja. Ja. Marieke, toen jij dat triageren ging leren, wat vond je dan het meest uitdagende daarin?
Ja, dat je een beeld krijgt van wat is er gebeurd of wat is er, hoe is de situatie op dit moment? Want je ziet iemand niet. Mm-hmm. Dus iemand moet dat vertellen en omschrijven. En daar moet je dus de goede vragen voor stellen om daar een soort helder beeld van te krijgen.
Ja, en nou werk je natuurlijk in een huisartsenpraktijk. Ik kan me voorstellen dat je niet al je patiënten kent, maar misschien een aantal wel. Helpt het mee als je iemand aan de telefoon hebt die je al kent? Of
ja,
is dat misschien juist een nadeel?
Nee, ja, meestal is het denk ik wel een voordeel.
Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Wil je daar wat over zeggen?
Ja, ik wil er wat over zeggen, want dat is natuurlijk ook wat je ziet op een huisartsenpost. Hè? Je bent natuurlijk bezig met het vormen van het toestandsbeeld. Hè. Je ziet iemand niet. Het verschil is inderdaad dat als jij natuurlijk in een huisartsenpraktijk bent, dan ken je de patiëntenpopulatie. Dus zeker die doktersassistenten die daar lang werken, die weten precies wie ze aan de telefoon hebben. Dat wil trouwens ook niet altijd alles zeggen. Maar op de huisartsenpost is iedereen anoniem. Je kent de mensen niet. Dus dat betekent ook dat je nou echt wel op het puntje van je stoel zit en denkt van, oh, wat is hier aan de hand? He, ik moet een toestandsbeeld vormen. En dat betekent dat ik die ABCD nodig heb, ook om een aantal dingen goed te kunnen uitsluiten. En dat is echt een hele interessante manier om uiteindelijk te ontdekken, wat is de noodsituatie op dat moment? Wat is nou eigenlijk spoed?
Ja, en waar ik nou echt benieuwd naar ben, is het dan een voordeel als je patiënt al kent? Of kan dat ook in het nadeel werken? Omdat je het misschien al invult voor iemand. Of denkt van, oh ja, dan belt hij weer.
Ja, het kan je valkuil zijn.
Ja. Ja. En hoe ga je daar dan mee om?
Ja, toch altijd elke keer je hele triage opnieuw uitvoeren. Geen aannames doen.
Ja. Is dat het misschien wel de belangrijkste uitdaging ook? Of?
Ja.
Ja. Om daar echt zonder oordeel die telefoon aan te nemen en te luisteren naar wat iemand te vertellen heeft. En je vragen te stellen. Ja. Ja, je had het net al even, Sylvia, over het verschil tussen de huisartsenpost en de huisartsenpraktijk. Kan je daar nog iets meer over vertellen?
Nou, de huisartsenpost is natuurlijk gericht op spoed. Nou, en vandaag de dag ligt dat wel even weer wat anders. Hè? Want ja, wat is dan eigenlijk spoed? En eigenlijk zouden we daar natuurlijk heel graag weer naar terug willen. Hè? Nou, wat is nou echt spoed? Hè? U1, U2 en eigenlijk U3. Daar zouden we op een hele andere manier een invulling aan kunnen geven. De spoedzorg is veranderd. We hebben eigenlijk ook wel een soort van 24-uurs economie gekregen ondertussen. En dat betekent eigenlijk dat mensen uiteindelijk toch ons bellen, sowieso na 5 uur. Omdat er niet meer die buurvrouw of die moeder is waar ze aan vragen van, wat is er aan de hand en wat kan ik doen? En je bent eigenlijk een soort van vraagbaak geworden. Dat is wel iets om over na te denken of we dat echt zouden willen moeten zijn. Dus dat is wel een discussie. Zeker in spoedland, om het zo te stellen. Ook omdat we natuurlijk uiteindelijk ook de eerste lijn zijn. Hè. De tweede lijn, dat is natuurlijk de spoedeisende hulpen. Ja, we zijn uiteindelijk de poortwachter. Dat is heel belangrijk. We zullen steeds belangrijker worden in die zin.
Wat je vooral ook heel duidelijk ziet in de afgelopen jaren, als ik zo terugdenk, is dat wij steeds gevarieerdere vragen krijgen in hele verschillende breedte Vroeger belde je naar de huisartsenpost. Ik heb in mijn vinger gesneden. Er moet iets gehecht worden. Dat kan niet wachten. Nou, prima. Maar nu heb je ook vooral de drukte in de zorg. Je ziet vanuit het ziekenhuis wordt veel meer aan de huisarts overgedragen. De huisarts moet veel meer gaan doen. Die heeft het enorm druk. Dus je hoort ook, patiënten moeten soms 4-5 dagen wachten voordat ze een afspraak kunnen krijgen bij de huisarts. De terminale zorg is tegenwoordig allemaal thuis. Vroeger, als je heel ernstig ziek was, lag iemand echt gewoon in een ziekenhuis. En tegenwoordig is dat echt naar de thuisfront verschoven. Dus de diversiteit van vragen, die wordt ook steeds breder. Hè? En die huisarts is zo overladen, dat wij merken dat wij als huisartsenpost echt het stuk ook extra in bijdragen, wat de huisarts niet meer kan bijbenen.
Ja.
Dat merk je echt heel duidelijk de verschil in.
Ja, daarin zie je ook dat de lichttijden, dat mensen in een ziekenhuis liggen, die zijn echt verkort. COVID heeft er onder andere ook toe bijgedragen dat mensen minder snel zijn van het aannemen. Dus ook daarin is vaak ook al twijfel. Dus dat betekent eigenlijk dat het moet allemaal naadloos op elkaar aansluiten. Nou ja, we hebben natuurlijk psychiatrie, we hebben thuiszorg. Een grote post waar ik onder andere werkzaam ben en waar ook Anoushka werkzaam is, eigenlijk de grootste post van Nederland. Ja, die heeft al een heleboel voorzieningen daarin. Ja, dat loopt als een geoliede machine, moet ik je echt zeggen. Maar het is behoorlijk hard aanpoten, laat ik het zo zeggen. Dus die functie van doktersassistent en triagist, die is enorm aan het in opmars aan het groeien eigenlijk.
Hoe gaat dat bij jou in de praktijk, Marieke? Als jij als triagist aan het werk bent, laat je dan alle andere taken liggen die je als doktersassistent hebt? Ik kan me voorstellen dat je die allebei kan doen, toch?
Tussendoor dingen?
Ja.
Nee, dat gaat gewoon door.
Oké, okay, ja? dus je bent het ene moment ben je een triage aan het doen en het andere moment ben je gewoon iets anders aan het doen. Je bent niet gefocust op die ene taak, zeg maar.
Nee, was dat maar, kon dat maar. Nee. het is telefoon, het is tussendoor even vinger prikken of een injectie zetten of gewoon met iemand te woord staan aan de balie. Even snel iets gescand worden wat de patiënt weer mee moet nemen.
Dus het is niet echt een specifieke taak die je op dat moment alleen maar uitvoert dan.
Nee, bij mij in de praktijk niet.
Nee. Is dat gebruikelijk, Anoushka? Is dat bij jullie bijvoorbeeld ook zo in
Je Ude? Hoort het verschillend. Ik werk natuurlijk met een hoop collega's. Mm-hmm. En een groot aantal werkt ook in de daguren. Ja, en in de ene praktijk, ik heb zelf bijvoorbeeld in een praktijk gezeten 3 jaar. Waar gewoon 's ochtends tussen een bepaalde tijd heel veel telefoon binnenkwam. En dan hadden wij vanaf een bepaalde tijd assistentenspreekuur. En dan wordt het ook wat rustiger aan de telefoon, zodat 1 assistent het spreekuur kan doen. Dus ja, in elke praktijk wordt er wat verschillend ingevuld. Sommige praktijken zijn zo enorm groot dat ze echt 's ochtends 3 assistenten aan de telefoon hebben zitten. En de andere is gewoon weer wat kleiner. Dat is het verschil. Maar wat je wel duidelijk merkt, het verschil met de huisartsenpost. Onze post, Zuidoost-Brabant, gaat over 1,2 miljoen mensen. Bij ons staat de telefoon nooit stil.
Nee, dat kan ik niet voorstellen.
Dus wij zitten continu in die flow met zorgvragen. En ik draai ook nachtdiensten. Ja, en onze nachtdienst is tegenwoordig gewoon echt van 11 tot 8 aan 1 stuk door.
Is triageren het zwaarste stuk van je werk?
Ik denk het wel. Want je krijgt gewoon heel uiteenlopende reacties van mensen. Hè? De ene belt echt in paniek op. De andere belt met heel veel pijn op. De ander met heel veel ongerustheid. En het is dat stuk is dat grijze gebied. We kunnen wel een heel mooi gespreksmodel leren.
Ja.
Om ervoor te zorgen dat je zo min mogelijk belangrijke details mist. Maar dat stukje persoon, dat kun je niet leren. Dat is iets dat zit in je. Hoe ga ik met iemand om met extreme angst of wat dan ook. Maar we krijgen nu ook meer te maken met de cultuur van, ik betaal heel veel zorg. Ik kom wanneer het mij uitkomt. Ja. Dus de dwingende patiënt.
Ja, ik betaal al zoveel als ik wil nu geholpen worden.
Ja, en dat is lastig soms. Mm-hmm. En om daar op echt op een... Je ziet mekaars gezicht niet. Dus je moet het met woorden doen. Ik hoor uw zorg, ik hoor uw ongerustheid. Ik ga u helpen. Of sommige mensen die zijn toch ook echt wel pittig aan de lijn.
Mm-hmm.
Dat je op een gegeven moment ook je grenzen aangeven, ik wil u helpen, maar ik zou wel fijn vinden als u op een andere manier met mij spreekt. Maar dat is, ja, dat is dat grijze gebied. Maar ja, dat maakt het ook des te interessanter van ons vak.
Ja.
En de ene, hè, die belt op. Het is heel duidelijk. Ik heb pijn in mijn buik. Ik heb dit, ik heb dit. En de ander belt op en die zegt, ja, ik voel me niet goed.
Ja, dan, ja,
maar wat bedoelt u daarmee? Ja. Dus echt de moeite erachter moeten doen om de juiste vragen toch op de juiste manier te beantwoorden. En dan nog krijg je het niet altijd helder. En dan moet je iemand uit de omgeving die erbij is bij betrekken van wat zie jij?
Ja.
Hè? Wat is er nu anders?
Ja.
Dus ja, ik vind het ontzettend. Ik doe echt met passie mijn vak. Ik geef me ook heel veel energie. Maar ik denk dat het vooral is vanwege de diversiteit. Ja, en tuurlijk heb je wel eens die lastige patiënt aan de lijn. Maar ja, de volgende die je gerust hebt kunnen stellen en die zegt, oh, vriendelijk bedankt, hier kan ik wat mee. Ja, dat maakt gewoon weer mijn werk fantastisch.
Daar haal je je voldoening uit. Ja, snap
tuurlijk,
ik.
Ja. Ja.
Is er dan ook nog een verschil in wie je aan de lijn hebt, in de zin van, is er verschil in tussen jong en oud of man en vrouw, in hoe die triage verloopt? Jij knikt al, Marieke, vertel eens.
Ja, zeker. Oude mensen zijn vaak wel echt wel een beetje het ouderwetse. Die hebben het eerst geprobeerd zelf op te lossen. Maar de jongere mensen zijn wel van de generatie van, ik mag nooit één dag ziek zijn en het moet eigenlijk gisteren al over zijn.
Ja, dus die zitten daar heel anders in.
Ja.
Betekent dat dan ook dat je daar bijvoorbeeld, Sylvia, in je trainingen ook dingen op aanpast? Op hoe het vroeger tussen aanhalingstekens ging en hoe het nu is?
Nou, je hebt natuurlijk te maken met diversiteit in patiëntengroepen. Hè? Je hebt mensen, we zeggen altijd lastig. De mensen zijn niet lastig, maar het gedrag is lastig. En dus dat is ook belangrijk voor jou om dat te weten. Hè? Dat je eigenlijk met lastig gedrag, daar zit altijd eigenlijk iets onder. Hè? Er kan zijn dat iemand bang is of boos is of er is iets niet helemaal goed gegaan gedurende de dag. Je hebt natuurlijk ook ongeruste ouders die hun kind ophalen vanaf de kinderdagverblijf. Die hebben hun kind de hele dag niet gezien, dus die kennen het verloop ook niet. Je hebt natuurlijk te maken met mensen die laaggeletterd zijn. Je hebt mensen vanuit andere culturen. We hebben ook veel te maken met expats. Dus ja, dat vraagt eigenlijk ook weer van je dat je natuurlijk ook goed bent in het Engels spreken bijvoorbeeld.
Oh ja,
dus
ja,
de diversiteit is enorm. En daarnaast is het zo dat je psychiatrie aan de lijn kunt hebben. Je kunt iemand van de thuiszorg aan de lijn hebben. Maar je kunt, net zoals wat Anouska ook zegt, iemand zegt, ja, ik voel me niet lekker. Ja, dat is voor iedereen anders. Iedereen heeft een andere rugzak. Dus wat is er aan de hand? Kun jij nog gewoon naar de keuken lopen? Kun je nog naar het toilet lopen? Zonder dat je moet stoppen. Of hoe is het eigenlijk met die ademhaling? Hè? Hoor ik iemand gewoon een volzinnen spreken? Iemand kan zich benauwd voelen, maar kan er pijn op de borst zijn? Kan het zo zijn, ja, ik voel me duizelig. Ja, kan het zo zijn dat je misschien toch niet in een rechte lijn kunt lopen? Hè? Of zijn er andere zaken die vandaag de dag jou zijn opgevallen? Dus je moet een behoorlijke spin in het web zijn om erachter zien te komen. Is dit nou een spoedsituatie? Moet ik eigenlijk proberen om zo snel mogelijk te kunnen handelen? Juiste zorg op de juiste plek. Belangrijk om, nogmaals, om nog te vertellen dat triage een enorme, de onmisbare schakel in de spoedzorg is. En dat geldt ook voor de huisartsenpraktijk, idem dito.
Maar wat je wel, wat ik zelf persoonlijk het verschil ervaarde tussen dagpraktijk en huisartsenpost, is dat ik in de dagpraktijk meer gefocust was op ook de normale zorgvraag. En als ik 's avonds op de post zit, ben ik meer gericht op spoed. Ik kan dat niet helemaal uitleggen, maar in de reguliere dagpraktijk, over de dag heen, is het aanbod echt spoed vele malen kleiner. En terwijl wij natuurlijk in zo'n hele grote huisartsenpost, die spoedlijnen gaan achter elkaar.
Ja.
En de ene is het de ene keer iemand die per ongeluk met zijn BSN-nummer indrukken, op verkeerde nummer drukt.
Oh, ja.
Maar de volgende keer krijg jij iemand aan de lijn, zoals ik wel eens heb meegemaakt, van mijn man doet het niet meer. Ja, maar wat bedoelt u met mijn man doet het niet meer? Ja, hij ligt in de gang, hij doet het niet meer. Oh, ja, dan moet je even schakelen. Ja, en ik merkte wel zelf, als ik in de dagpraktijk de hele dag met alle bezigheden bezig was, dat één zo'n spoedlijn in één keer dacht van, oh, daar kom ik. En in de avonduren zit ik daar al helemaal klaar voor. Omdat het gewoon veel meer, veelvuldig gebeurt.
Ja.
En dat is eigenlijk, denk ik, de grootste verschil in mate van werken.
Ja. Ja, en terwijl je dan met die triage bezig bent, wordt, neem ik aan, ook van je verwacht dat je het ergens vastlegt. Dat je het noteert, dat er een verslagje komt. Hoe doe je dat? Marieke?
Ja, in het yes. Terwijl je luistert en je praat. Je kijkt misschien in je triagewijzer welke vragen moet stellen. Ben je ook nog aan het typen wat de mensen zeggen? Schrijven.
Dus je bent echt aan het multitasken.
Zeker.
Ja, ja. En hoe voel je je vaak na zo'n telefoontje? Kan je dat dan meteen loslaten? Of ben je misschien later nog nieuwsgierig hoe het afgelopen is? Of hoe gaat dat dan?
Nou ja, zeker in de dagpraktijk. Je kijkt wel, is er inderdaad echt spoed geweest? Kijk je wel aan het einde van de dag, oh goh, is er al een verslagje binnen? Of volgende dag hebben we al iets gehoord hoe het is afgelopen? Gaat het verder?
Ja, en als je dan als triagist in je eigen huisartsenpraktijk daarmee bezig bent, dan kun je dat nog volgen hoe het verder gaat. Maar in een hele grote praktijk, zoals bij jou, Anoushka, of op de huisartsenpost, Sylvia, dan kun je dat niet meer opvolgen, lijkt me.
Nee.
Dus daar kom je nooit achter.
Dat klopt. Als ik bijvoorbeeld een dienst pak, dan zit je zit rustig op 40, 50 calls in je dienst.
Ja.
En dan vliegt er weer even een ambulance de deur uit die je aanstuurt of wat dan ook. En ja, misschien ook een beetje veiligheid voor mezelf is dat ik kan het heel makkelijk naast me neerleggen door te denken van oké, dit is de urgentie. We hebben het juiste overgedragen, we hebben de juiste actie ingezet. Maar tuurlijk is er tijdens elke dienst altijd wel één gek beeld, afwijkend patroon. Dat je denkt van, oh, daar ben ik wel eens nieuwsgierig naar hoe en hoe verder het beloop is of wat de dokter ervan zult zeggen. Ja, dan doe ik altijd even op een klein briefje even één naam, geboortedatum zetten. En dan probeer ik die aan het einde van mijn dienst nog even na te kijken.
Okay,
ja. Het gebeurt ook wel eens dat ik aan het einde van mijn dienst zo leeg ben dat ik denk van,
ja, laat maar
ik ga naar huis.
Ja.
Ja, weet je, dat is net hoe intensief de diensten zijn, de zorgvragen zijn. Wat op dat moment jou meer of minder energie geeft.
Ja,
ja dat mag je ook. Je mag daar ook, hè. Je mag het natuurlijk bekijken omdat je ook deel bent van dat consult. Hè? Anders mag het natuurlijk niet. Anders zit je natuurlijk met de AVG ook.
Ja, je mag niet zomaar een naam en een geboortedatum.
Nee, dat mag niet zomaar. Nee. Maar wel als jij deel bent, hè, deelgenoot bent geweest van dat consult, dan kan dat. Ja, het is behoorlijk wat we soms meemaken. We hebben natuurlijk altijd ook, als er hele ernstige zaken passeren, dat we altijd gebruik kunnen maken van het bedrijfsopvangteam, het botteam. En daar wordt ook best wel gebruik van gemaakt. En het wordt altijd wel goed nageleefd dat iedereen daar ook gebruik van kan maken. Want soms zijn er gewoon ernstige zaken die je heel graag toch wil bespreken. Ook voor jouw eigen veiligheid, maar ook om dingen te kunnen verwerken.
Ja, dat zie ik als, ik ben ook procescoördinator, dus dat wil zeggen dat je vooral in het weekend zit je dan met dat soort diensten, zit je met een heel callcenter vol, hè, tussen de 20, 30 man. En dan zie je wel eens een voorval, als iemand bijvoorbeeld een reanimatietelefonisch krijgt, dan is het standaard dat wij een melding maken aan het botteam. En die gaat dan de dag erna contact met iemand opnemen, van, goh, hè, hoe gaat het met je, heb je hier hulp in nodig of niet? Dus dat wordt wel opgevolgd. En de ene zegt van nou nee hoor, ik voel me verder prima. En de ander zegt van nou het valt me best tegen. Maar zo zijn wij ook als procescoördinator heel erg gespitst op van wat gebeurt er op die werkvloer. Als we zien dat er iets best wel pittigs gebeurt. En dat kan alle kanten op gaan. Hè? Dat onverwachts een kindje wat je inplant op consult. De consultarts ziet het kindje. En naderhand komt het kindje toch onverwachts te overlijden. Dan zie je vaak dat dat heel erg effect heeft op een triagist. Ondanks het feit dat ze het toch hartstikke goed gedaan hebben.
Ja.
Dan zie je dat. Dan merk je dat. En die haal je even ook van de werkplek weg. Daar ga je een gesprek mee aan. En als je denkt van nou, dit ligt best diep. Dit heeft te groot effect. Doen wij ook een melding. Maar die bespreken we wel even met de desbetreffende triagist. Van goh, ik ga het botteam inschakelen. Die zal jou bellen. En dan gaan we even kijken hoe we hiermee verder gaan. En we schatten op dat moment ook in van, goh, ben jij weer in staat om aan de telefoon te gaan zitten? Of pak even pauze. En er zijn ook best wel eens een keer situaties geweest. Het is niet dat dagelijks voorkomt, maar een enkele keer. Dat iemand gewoon eigenlijk niet meer goed in zijn vel zit om die dag aan de telefoon te zitten.
Ja.
En dan moet je dan ook een beslissing innemen door te zeggen van, tot hier. Want we moeten natuurlijk ook de veiligheid van de patiënten die ons bellen ook weer garanderen. En dat vergt heel veel concentratie.
Ja.
Ja, en als die op dat moment niet aanwezig is, dan moet je daar toch een bescherming in nemen.
Ja, ja. Ja, het triageren is dus vaak serieuze telefoontjes, logischerwijs. Vaak, ik kan me ook voorstellen dat er soms ook moeilijke telefoontjes tussen zitten. Maar wordt er ook wel eens gelachen tijdens zo'n telefoontje? Kan het ook heel gezellig zijn? Ik zie jou knikken, Marieke, en jij ook, Anoushka, vertel eens. Kunnen jullie iets daarover zeggen?
Nou ja, ik had bijvoorbeeld van de week nog een heel leuk telefoontje. Mevrouw belde voor haar man. Meneer had koorts. En hij had ook wat plasklachten. Nou ja, dan ga je al verder denken, doe je triage. En op een gegeven moment zegt die mevrouw tussendoor: ja, hij heeft echt de mannengriep hoor, want ik moet alles voor hem doen. Ja, nou ja, dan ben ik ook iemand die dat ook wel spontaan lacht. Zo van, hè, en je hoorde meneer ook even meelachen. Er zijn zat situaties waar je aan de telefoon echt wel ook lol met de mensen kan hebben.
Gelukkig maar.
Of wij hebben soms ook een soort vakhumor. Als de mensen proberen de medicatie uit te spreken, horen wij ook hele mooie versies van. Ja, dan kun je niet altijd hardop lachen, maar dat geeft mij wel soms echt die grijns op mijn gezicht. Dat ik denk van yes, geweldig.
Ja,
mensen kunnen er echt. Ik luister natuurlijk dan mee tijdens de gesprekken die de junior triagist of de triagist is een opleiding. En van de week hoorde ik iemand zeggen: ja, ik heb ontzettend staan kitsen. Toen dacht ik, wat is dat kitsen? Maar dat is Brabants voor overgeven.
Kotsen. Oh!
Ja, dat was me ook echt niet bekend. Dus ik dacht, oké, dan heb ik weer wat geleerd, hè? Ja.
Ja, zo leer je elke dag weer bij, toch?
Zeker, ja.
Klopt.
En jij, Marieke?
Ja, soms zelfs een grapje maken kan wel met patiënten.
Ja, gelukkig maar, hè, dat er ook gelachen kan worden. En dat het dat er ook wat minder heftige dingen tussen zitten. Dat houdt ook iedereen op de been, lijkt me.
Ja.
Als je zo'n opleiding gedaan hebt, hè, en je mag als triagist aan het werk, dan zal het ongetwijfeld, ik kijk al even met een scheef oog naar de boeken die hier op tafel liggen, zal het ongetwijfeld niet zo zijn dat je dan klaar bent met leren. Want het is een vak wat voortdurend verandert, Sylvia, toch?
Het is zeker een vak wat voortdurend verandert. Dat betekent ook, ik zie de triagewijzers hier liggen. Er is alweer een nieuwe triagewijzer uitgekomen. Dat betekent ook dat in de huisartsenpraktijken die al vaak al in het systeem is ingebouwd, dan is die ook automatisch bijgewerkt. Dat betekent ook eigenlijk dat we alle ingangsklachten, de meest voorkomende ingangsklachten, die passeren eigenlijk. Ja, is ontzettend leuk om te doen, om mensen daar ook in mee te nemen. En nog even een terugblik naar een praktijk waar ik onlangs was. Daar was een verpleegkundige die daar ging werken en die ging triage doen en die heb ik opgeleid. Nou, die zei ook van, ik moet echt zo wennen, want ik ben gewoon gewend om die patiënt voor me te zien. En die heb ik nu niet voor me. Dus dat betekent dat ik echt op een hele andere manier dat moet gaan doen. En dat betekende ook dat ik daar een aantal keren op een ochtend ben geweest. Dat zij de telefoon opnam. Ik luisterde mee en ik heb ook een aantal keren zelf de telefoon opgenomen. Dat zij het aan het verwerken was in het HIS. Ja, en ook wat belangrijk is, ook dat ze uiteindelijk ook een spreekuurondersteuner opleiding heeft moeten doen. Want ja, we doen natuurlijk ook heel veel dingen in de praktijk. We zijn echt zo veelzijdig. Dus dat is wat betreft ook triage in de dagpraktijk. En de triagist op de huisartsenpot zijn twee hele verschillende dingen. Maar je ziet ook dat steeds meer die verpleegkundige ook heel graag in een praktijk wil werken. Ik weet niet hoe dat voor jou is, Marieke. Of dat bij jullie ook het geval is.
Nee, we hebben een kleine praktijk. Dus dat hebben we nog niet.
Maar hoe blijf jij dan bijvoorbeeld bij met al die ontwikkelingen en al die dikke boeken die hier liggen? Die ken je allemaal uit je hoofd?
Nee. scholingen volgen.
Ja.
Ja.
En hoe vaak moet je dat dan doen? Is daar een vaste standaard voor dat je één keer in het jaar of één keer in de twee jaar of nog vaker of minder vaak je kennis moet opfrissen?
Marieke, kijk mij aan, hè? Nou, het is denk ik heel belangrijk om zeker één keer per jaar die kennis op te frissen. Ik kom natuurlijk heel vaak ook in de dagpraktijk en er wordt er natuurlijk heel vaak geroepen. Dus de verscheidenheid van assistenten. Dus de een zit er al 20 jaar, de ander zit er 2 jaar. En het is zo dat ik heb natuurlijk ook lesgegeven op het mbo. triage maakt nog maar zo'n jaar of drie. Is dat in de 14 deelkwalificaties zit dat voor de doktersassistenten. Dus nog niet zo heel erg lang. En dat is natuurlijk ook vrij algemeen. Maar het is zaak om het echt elk jaar gewoon wel even op te frissen. En telkens als ik kom in de praktijk, dan is het van, oh ja, nee, dat was toch wel weer iets nieuws. Of wat we heel veel doen, is casuïstiek bespreken. En daar leren mensen zeker heel veel van. Niet meer alleen het oreren en zenden van zo'n trainer, maar vooral van waar loop jij nou tegenaan? Dat is ook eigenlijk wat ik altijd vraag. Als ik in de dagpraktijk kom, heb ik altijd een interview met alle assistenten. Omdat ik heel graag wil weten waar het punt zit. En als je dat gaat bespreken in de groep, dan kan het ook soms nog wel gewoon bedreigend zijn of niet prettig zijn. Dus eigenlijk maak ik daar ook mijn training op. En dat is iets wat ze heel fijn vinden.
Het lijkt me ook stressvol, het triageren. Hoe zorg je dat je rustig blijft daaronder? Kijk ik toch vooral weer even naar jou, Marieke.
Ja, goed weten hoe het systeem werkt ook. Hoe gebruik je dit boek? Ik moest er bijvoorbeeld heel erg aan wennen dat het ineens op alfabetische volgorde stond in plaats van op welke ingangsklacht.
Oh ja.
Ik vond dat wel een
je moet ook wel anders even leren hoe je het
maar
gebruikt.
Ja, precies. Daar moest ik echt wel heel erg aan wennen.
Ja.
Oh ja, hoe moet ik ook weer het goede tabblaadje erbij pakken?
Ja, dus je moet wel echt goed weten waar je het kan vinden en waar je mee bezig bent. Heb je tips, Anoushka, om rustig te blijven als triagist, om die rust te bewaren?
Ja, tips. Hoe doe ik dat zelf? Soms als de intonatie van een gesprek eigenlijk een beetje de kant op gaat die je niet wil. Dan probeer ik altijd even voor mezelf een diepe zucht te pakken. En even twee tellen nadenken. Dat ik denk van oké, dit is niet hoe ik hem eigenlijk wil. Hoe ga ik dit aanpakken? Soms geeft het wat ruimte door iemand even gewoon iets langer te laten spreken. Soms is iemand in blinde paniek, is het juist heel belangrijk om iemand direct te onderbreken en wat meer op een juffe manier te gaan praten van, goh, ik wil dat u nu dit doet en nu dat doet. En dan krijg je soms zo, ja, maar dat durf ik niet of dat kan ik niet. Dus ik vind, en u moet het nu doen. Haal diep adem. Dus het ligt een beetje echt aan de situatie waar iemand voor belt.
Ja.
Maar wat wel een heel duidelijk verschil is, wat je merkt, in de huisartsenpraktijk bellen mensen vaak met andere verwachtingen. De spoedpost merk ik dat de mensen, die willen nu gezien, die willen nu een oplossing. En in de huisartsenpraktijk heb je ook een hele diverse vraag. Van, goh, kunt u de thuiszorg vragen of ze bij mij kousen komen aantrekken? Dus sommige verwachtingsvragen zijn heel anders. En dat geeft toch over alle calls een andere druk.
Mm-hmm.
En ik merk wel, als ik als triagist na 20 calls denk van, oh Noes, ik zit heel hoog. Spreken wij ook met elkaar af van, goh, ik zet even mijn telefoon uit. Ik pak een kop koffie. Of ik pak even wat drinken.
Ja.
Ja?
Is er sowieso een tijdslimiet dat je maar maximaal zoveel uur dat kan doen? Of?
Nou ja, wij hebben korte diensten en lange diensten. En dat verschilt per triagist waar de voorkeur aan is. Wat heel fijn is bij mijn werkgever is dat wij in een 5-uurs dienst hebben wij zowel een kwartier als een half uur pauze. De ene kwartier is op rekening van de baas en een half uur op je eigen rekening. Maar dat maakt wel dat je bepaalde onderbrekingen in je dienst hebt om op te laden. Ik draai graag lange diensten. Maar toch door de pauzes heb ik niet het gevoel dat ik echt zo lang bezig ben. Maar soms kun je uitgeput zijn in een korte dienst.
Mm-hmm, ja.
En eigenlijk heel energiek uit een lange dienst vandaan komen.
Ja, ook een beetje afhankelijk van wat je tegenkomt.
Ja, ja.
En hoe je op dat moment zelf in je vel zit waarschijnlijk.
Klopt, ja. Klopt. Ja. Maar wat jij net vroeg over die opleiding tot triage. Wij als triagist zijn verplicht om 40 accreditatiepunten te halen in 5 jaar.
Okay,
om onze, en ook nog eens een keer, voldoende audits, dat soort dingen allemaal, zoveel uur aan triage gedaan hebben. Want anders krijgen wij niet opnieuw onze diploma en dan kunnen we niet verder als triagist. Dus wij hebben hele andere eisen qua triagist zijn als de mensen in de dagpraktijk.
Ja.
Maar wat ik wel veel terughoor, dat ze een triageopleiding krijgen, maar wordt die actief toegepast of niet. De ene assistente doet het wel, de ander niet. En wat vooral belangrijk is aan triage, is dat je het blijft doen. Regelmatig blijft doen.
Meters moet... maken.
Ja, nou ja, als ik 3 weken met vakantie ben geweest, dan bij mijn eerste dienst moet ik ook weer even van even nadenken. Heb ik de juiste volgorde? Heb ik het goed gedaan? Ik probeer dan ook altijd even een paar gesprekken zo aan het einde dat ik denk van, oh ja, heb ik dit gedaan? Oh, dat moet ik even anders doen.
Ja.
Maar het wordt een automatisme om dat toe te passen.
Ja.
Ja.
Ja, dat... we lopen richting het einde van de aflevering. Er is nog zoveel meer over te vertellen, merk ik. En ik zou nog zoveel meer van jullie willen weten. Maar ik wil ook nog heel even naar de toekomst van het vak van triagist. Hoe zien jullie die toekomst? En dan kijk ik toch vooral even naar Anoushka en Sylvia.
Nou, dat vak van de toekomst, het is de onmisbare schakel in de spoedzorg. Ik denk dat het steeds meer belangrijker gaat worden. Ook omdat we die poortwachter zijn. Maar ook als je kijkt naar de verschillende centra die eigenlijk een rol daarin willen spelen. En daar is huisartsenpost, de grootste huisartsenpost van Nederland, loopt er al in voorop. Hè? Dus vooral ook bij psychiatrie, thuiszorg. En ook mensen zo snel mogelijk de juiste zorg op de juiste plek geven. Nou, en dat zal ook in de dagpraktijk steeds meer ook verbonden zijn aan het sociaal domein. Dus dat betekent dat wij een enorme grote verandering zullen doormaken. Maar ook die doktersassistenten in de huisartsenpraktijk. Dus wat dat er gaat, zie ik nog een hele grote toekomst die enorm gaat veranderen straks. Ja.
Mooi. Dank jullie wel dat jullie in deze eerste aflevering van deze serie ons een inkijkje wilden geven in het vak van triagist. Het is een vak op zich, als ik dat zo hoor. Zowel op de huisartsenpost als in de huisartsenpraktijk. Sylvia, dank je wel dat je er was.
Graag gedaan.
Dank Marieke, dank voor jouw bijdrage.
Ja.
En jij natuurlijk ook, Anoushka.
Ja.
Veel succes in jullie werk nog. Ja, voor deze aflevering laten we het hierbij. Maar we zijn benieuwd naar jouw mening over de onderwerpen die we nu hebben besproken. Laat een reactie achter via jouw favoriete podcast app. En vergeet natuurlijk niet om deze serie daarin ook te beoordelen. Volgende keer krijgen we antwoord op de vraag hoe een dag van een doktersassistent er eigenlijk uitziet. Uit de tijd dat ik zelf nog als secretaresse werkte voor een oncoloog, weet ik dat je elke dag weer andere dingen doet dan je vooraf op de planning had staan. Je kan plannen tot je een ons weegt, maar het loopt altijd anders. Maar misschien hebben onze doktersassistenten dat helemaal niet en kunnen die gewoon beter plannen dan ik. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Ik leg het in de volgende aflevering voor aan Deborah, Rabia en Vanessa. En dan hebben we het onder andere ook over die tienduizenden telefoontjes waar jullie als triagisten mee te maken krijgen, maar waar je als doktersassistent, weet jij ongetwijfeld ook alles van Marieke mee te maken krijgt. Graag tot de volgende keer. Dankjewel voor het luisteren. Dag.
Dit was een podcast van de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten. Wil je meer weten? Kijk dan op nvda.nl.
Deze podcastserie is mede mogelijk gemaakt door Klemtoon Media. Jouw partner in podcasten.